Dag allemaal en welkom terug bij Geschiedenis voor Herbeginners. We zijn intussen al even bezig en met ons gesproken dagblad hebben we ons al vaak op het grote wereldtoneel begeven. Een greep uit het aanbod. We hadden al het militaristische Duitse keizerrijk of die lange reeks over de Koude Oorlog tussen het kapitalisme en het communisme. Of vrijheid in het begin nog, Versailles en de Zonnekoning. Dat zijn allemaal de grote actoren. En dan zijn het doorgaans mannen die met hun belangrijke keuzes en motieven de maatschappij een belangrijke richting uit hebben geslingerd. De elite, zeg maar, met zijn taal, ideeën en acties, die de maalstroom die wij geschiedenis noemen, hebben gestuurd. Maar het is hoog tijd om onze blik wat te verruimen. Vandaag duiken we in de pre-industriële volkscultuur, intussen nagenoeg verdwenen. En we reizen samen naar het jaar 1788. Ik heb hier op mijn schoot de Atlas Ferraris liggen. Sinds een jaar of vijf is die heel fraai uitgegeven in een joekel van toch wel 5 kilogram minstens voor een schappelijke 155 euro. Wat is die atlas? Dat zijn 275 magnifieke kaartbladen. En die zijn 11 jaar voor ons verhaal gemaakt, in 1777, door Graaf de Ferraris. En dat in opdracht van de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia en haar zoon Jozef II. Het is de eerste atlas van België, zeg maar. Hoewel België uiteraard nog niet bestaat. Dan is het nog een feodaal ratje toe met de naam Oostenrijkse Nederlanden. Klopt, in die eeuw voerden de Oostenrijkse Habsburgers hier het bewind. En die hier geldt niet voor onze Nederlandse luisteraars. Sorry, jullie hebben je eigen republiek, de Verenigde Provinciën dan. We bladeren naar de kaartbladen te westen van de Schelde. Trouwens, al die kaartbladen zijn met de hand getekend en ingekleurd. Het is werkelijk prachtig. En voilà, het graafschap Vlaanderen. Ik zie hier Gent liggen, maar daar willen we niet naartoe. Ah, gevonden. Deinze. Deinze is een nijver stadje tussen Gent en Kortrijk. Naar onze normen eerder een uit de kluiten gewassen dorp. Met twee kernen in feite, er is ook nog Petegem. En elke dorpskern heeft één grote hoofdbaan met wat zijstraten. Het is prachtig gelegen, dat is duidelijk, aan de Leie. Volledig omgeven door bos en landbouwgrond. Maar ik moet bekennen, ik ben eigenlijk nog nooit in Deinze geweest. Deinze. Wat is hier allemaal gebeurd? In dit provincienestje? Ja, no offense, Deinzenaars. Toch wel wat, zo blijkt. Tijdens de middeleeuwen zijn de Gentenaars hier de boel tot 3 maal toe kort en klein komen slaan, omdat ze in Deinze pro-Brugge waren, de rivaal van Gent. Eind 15e eeuw liet de machthebber Maximiliaan van Oostenrijk hier zijn troepen lelijk huishouden, toen de Vlaamse steden tegen hem in opstand waren gekomen. Ik lees hier verder dat als klap op de vuurpijl te midden van al dat geweld ook nog eens een pestepidemie is uitgebroken en in het wonderjaar 1566 raasde de beeldenstorm door het kleine Deinze. En nog later, tijdens de 80-jarige oorlog, werd de stad door de Spanjaarden bezet en bijna compleet verwoest. Maar sorry, vandaag zitten we nog veel later, in 1788. Dat is een jaar in de laatste eeuw van het Ancien Regime. En die 18e eeuw, dat was er een die bulkte van de internationale conflicten. Met de ronkende namen, zoals de Spaanse Successieoorlog, de Oostenrijkse Successieoorlog, de Engels-Spaanse Oorlog, de Zevenjarige Oorlog ook, de Russisch-Zweedse Oorlogen. Het houdt gewoon niet op. En welke Deinzenaar zou vermoed hebben dat een echte revolutie vanuit Frankrijk voor de deur stond? En die revolutie zou opnieuw grote delen van de stad tot puin herleiden. Maar belofte maakt schuld, van de grote feiten blijven we vandaag af. We zoeken het menselijk drama op, zoals het werkelijk werd beleefd, te midden van een kleine volkse gemeenschap. Hou u vast aan de takken van de bomen, dramatisch zal het worden. Afschuwelijk ook en gewelddadig, maar ook leutig en feestelijk. Want in een zogenoemde charivari, dat is dat moeilijke woord uit onze titel van vandaag, veronderstelt het ene eigenlijk het andere. Goed, we stellen nu onze 3 hoofdpersonages voor. Ten eerste hebben we Pieter de Smet. Die verdient zijn kost als stoker van graanbrandewijn. Zijn vrouw, die heet Catharina Baken. Maar hier in Deinze is ze bekend als de luchtballon. Ze moet een nogal overweldigende verschijning zijn geweest. Onze tritagonist tenslotte, François Ottovare. Dat is de buurman van Pieter en Catharina. En hij is een brouwer. Dus ik herhaal, Pieter de Smet, zijn vrouw Catharina Baken, hun buurman François Ottovare. Luistert u mee.
Vrienden, ik ga u iets vertellen. Gij zult er gans van verstellen. Ik zal het u zingen, kort en klaar. Let wel op en luistert maar hoe het soms in het huwelijk gaat als men elkander niet verstaat. Zij die was nog jong van jaren als zij reeds wilde paren. Zij had weldra een jonge vent. Iedereen dacht, zij is content. Maar het was nog kort nadien, zij durf een andere geren zien.
We schrijven 19 april 1788, zaterdagavond. De bakkersknecht blaast uit volle borst op een posthoorn. Samen met een bende kloeke knapen loopt hij geestdriftig heen en weer door de straatjes. Zijn hoorngeschal is gelijk een startsein, want er volgt een toeloop van nog meer jonge mannen. Ze zullen potten, pannen en ketels mee en trekken in de richting van de tolpoort naar de woonst van Pieter de Smet, de stoker. Al geruime tijd gonst het van de geruchten over hoogoplopend gekibbel ten huize de Smet en over de buitenechtelijke romance van Pieters gemalin, Catharina, met hun buurman François Ottevare, een brouwer. Pieter en Catharina hebben samen 8 kinderen. En het jongste is nog maar een paar weken oud. Kunt je het je voorstellen? En dan juist nu dat de zaken daar zo slecht gaan? God, beter niet te geloven. Slecht mens. Sorry, ik moet hier als voice-over neutraal blijven. Verschoning. Een romantische vrijage tot daaraan toe. Maar nu staat er een echtscheiding op til. En juist die onverwachte tijding is de druppel die in deinze de emmer doet overlopen. Enfin, de achterklap is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Want de pastoor van Petegem houdt in de hele affaire een oogje in het zeil. Dat spreekt vanzelf. Hij stelt een korte verklaring te boek van Catharina, die bij aanvang van dit verhaal daarboven haar kerkgang heeft gedaan. Het eerste kerkbezoek na haar kraambed, gebruikelijk na 3 weken. We komen dankzij meneer pastoor wat meer over haar te weten.
Zij verklaarde dat de Smet maar een onnozel manneke was, die als koopman veel slechte koopmanschappen deden. En dat zij alle twee, nog langer aldus levende, hun zaligheid niet zouden kunnen winnen. En dat met een jaar of twee zowel zij als hare kinderen door darmentafel zouden moeten gevoederd worden.
Pieter was als pater familias kennelijk niet bij machten het kroostrijk gezin fatsoenlijk te onderhouden. En Catharina stuurde aan op een echtscheiding. Nu, ook Pieterke diende wat op te biechten tegen diezelfde meneer pastoor.
Ondervraagd of dat hij zijn scheidingen met vrije wil ondertekend hadden, antwoordde hij dat hij zulks gedwongen gedaan hadden, te weten om enig geld te bekomen dat hij nodig hadde om zijn schuld te betalen.
Er is naar verluid geld mee gemoeid. Geld dat Pieter zou krijgen van zijn buurman in ruil voor een echtscheiding. Deze buurman, François Ottevare, 36 jaar oud en vader van 10 kinderen, heeft 2 jaar geleden zijn vrouw verloren. Sedertien zoekt hij zo te zien vertroosting bij Catharina, wier echtgenoot toch maar een onnozel manneke schijnt te zijn. Beter een goede buur dan een verre vriend.
Ik bevestig dat mijn heer François Ottevare sedert de dood van zijn huisvrouwen bijzonderlijk een langdurige gemeenschap en frequente bijeenkomsten gehouden heeft met juffrouw Catharina Baken, huisvrouwe van mijn heer Pieter de Smet. Die verdachte gemeenschap heeft Ottevare nooit willen laten varen, in weerwil van menigvuldige vermaningen en verzoeken, zowel van vrienden, familie en anderen.
Ja, zou het kunnen dat brouwer Ottevaren met een flinke duit over de brug is gekomen om zijn Katharinaatje voor zich te winnen? Of om zijn geweten wat te sussen? Wat er ook van zij, het oordeel van de bonte en beschonken menigte die ondertussen voor het huis van Pieter de Smet tennis aan het schoppen is, is duidelijk. Ze klappen in de handen, blazen op toeters en trompetten en ze kloppen op trommels, ketels en andere voorwerpen van metaal. Het kabaal is oorverdovend en de kreten laten niets aan de verbeelding over.
Hoer!
Hoer!
Tef!
Tef!
Viva
de Lucbal! Viva Blanchard! Tief! Viva de Lucbal! Viva Blanchard!
Viva Blanchard!
Viva de Lucbal!
Viva de Lucbal!
Ja, laat ons maar scherminkelen voor de jongens!
Enige knapen hebben toortsen aangestoken en de plaatselijke brouwers doen de goedkope jenever weelderig vloeien.
Hoes!
Viva
de Lucbal! Viva
Blanchard!
Wat was dat? Bij dit eerste van drie bedrijven hoort toch wel een woordje uitleg. Ik ga dat vreemde woord nog eens herhalen. Dit is een charivari, Frans voor een volksgericht. Het woord is wellicht een verbastering van caribaria, dat is volkslatijn, voor zwaarhoofdigheid, hoofdpijn dus. In zo'n charivari werden meestal op ludieke, maar soms ook heel agressieve wijze bepaalde inbreuken bestraft tegen de sociale orde, de ongeschreven regels, zeg maar de codes of conventies van een gemeenschap. En die bestraffing gebeurde door de gemeenschap. Meestal nam een groep jonge mannen het voortouw hierin. De redenen voor zo'n charivari waren divers, maar ze lagen doorgaans binnen de context van huwelijk en huishouden. Enkele voorbeelden. Een man die onder de sloef ligt. Of een weduwe of weduwnaar die een jonge vrijgezel inpikt. Ja, dat is toch een schaars goed op de krappe huwelijksmarkt. Of een te groot leeftijdsverschil tussen twee partners. Ook nog, huwen met een vreemdeling. Exogamie, zoals dat wordt genoemd. Maar toen is een vreemdeling al iemand uit een ander dorp. Opvallend is ook dat vanaf de 16e eeuw beroepen zoals kleermakers kop van jut werden. Zij oefenden namelijk hun beroep binnenshuis uit. En dat is het domein van de vrouw. En daardoor werden ze gezien als slap of onmannelijk. Overtreders riskeerden een collectieve afranseling of pandoering. Neem nu bijvoorbeeld het in de ploeg spannen. Dat was een ritueel, meestal voorbehouden voor mannen die hun vrouw sloegen. En voor de ogen van het hele dorp werd de onverlaat dan gedwongen om de straat of zijn eigen erf om te ploegen tot hij erbij neerviel. En er weer klonk daarbij altijd, net als in Deinze daarnet, vreselijke ketelmuziek. De menigte sloeg op potten en pannen, riep en tierde, toeterde op horens. Soms had een enkeling een kat bij de staart om met het krijsende dier te staan zwieren. Hekeldichten en spotliederen werden afgestoken. Ja, je zou van minder hoofdpijn krijgen. In Deinze zijn ze dus net aan het scharminkelen geslagen. Ook wel scharminkeljagen. Vermoedelijk is dat woord afgeleid van het woord simius, Latijn voor aap. Een dier dat chaos en idiotie symboliseert. En in die betekenis is het dus een soort van apenjagen waar we getuigen van zijn. En het jagen dient niet zozeer om het slachtoffer een persoonlijk zondebesef bij te brengen, dan wel om een gevoel van schaamte tegenover de groep bij te brengen. We zitten hier in een besloten samenleving waarin iedereen elkaar van haver tot gort kent. Fysiek geweld hoorde erbij. En bij sommige charivaris kon het ranzig worden. De vernedering die werkte dan als een soort van precedent, want uiteindelijk wil niemand dat dit hem of haar overkomt. In een charivari, hoe gruwelijk ooit, draaide het dus nooit om zinloos geweld. Maar het was in naam van de vrede. Om de sociale orde te herstellen. De sociale orde die door het gedrag van een enkeling was bedreigd. Ook voor de pastoor bijvoorbeeld was dit gedrag niet zinloos. In één document lezen we ook dat zo'n scherminkeling misschien wel verboden is. Ja, daar komen we later nog op terug. Maar toch, ik lees hier, ik citeer, enigszins pardonabel. Het heeft in het verleden toch al veel zogenaamde vrouwenslagers van gedag doen veranderen. Onze Katharina wordt door de scherminkelaars de huid volgescholden. Blanchard, zo roepen ze. Nu, dat behoeft een beetje context. De ballonvaarder Jean-Pierre Blanchard, dat was toen echt een vedette in Europa. In november 1787 hadden de mensen van Gent en omstreken, Deinzen dus, zich kunnen vergapen aan een ballonvlucht, wat in die tijd dan toch wel een beetje het equivalent van de maanlanding moet zijn geweest. Enfin, laat ons terug naar Deinzen gaan, om te horen hoe het onze driehoeksverhouding verder vergaat. Hier volgt ons tweede bedrijf.
Toen de jonkmans dat vernomen, zijn zij eens samengekomen en zij gaven voor het verzet muziek van zakken en trompet. De gendarmen, kloek en sterk, moesten onmiddellijk aan het werk.
Jezus Christus, ik zal kwaad doen, ik zal schieten!
Aldus Pieter de Smet. Onderwijl loopt hij door het dolle heen van de ene herberg naar de andere. Hij zoekt koortsachtig de hoogbaljuw van Deinzen, maar die is nergens te bemerken. Briesend van colère loopt hij huiswaarts, waar aan de voordeur een waarlijk pandemonium is uitgebroken. Er wordt gebrast, geklopt, gescholden en gebruld. De smerigste verwensingen weerklinken, vooral aan het adres van Catharina. Maar de meute keert zich nu ook tegen die valse ottevaren. En tegen Pieter, de slappeling van ons drietal. Hoogbaljuw Mertens is verderop door een herbergier op de hoogte gesteld van de verstoring van de rust, maar hij houdt zich afzijdig. Hij stuurt er twee sergeanten op af. Die begeven zich in allerijl naar de plaats van de actie. En wat doen zij? Ze verzekeren zich van een goede tafel in de herberg Sint-Sebastiaan, nabij het huis van Pieter de Smet, met zicht op de hele bedoening. En de Geneverkes, die rukken aan. De notabelen van Deinzen zijn onderhand ook afgezakt naar de herberg en de omgeving. Burgemeester Brakke, voorschepen van Wontergem, de schepenen als ook hun wederhelften, slaan goed gemutst alle schade van op een afstand. De baljuw, nog het schepencollege, legt de jonge oproerkraaiers ook maar één duim breed in de weg. Integendeel, de burgemeester reageert zelfs laconiek.
Ja, komaan, ze mochten nu ook wel wat hebben, hè. Ze hebben het verdiend. Laat maar wat begaan.
Het tafereel begint wat uit de hand te lopen. Stenen, flessen en andere projectielen worden naar de hofsteden van Pietershuis gesmeten. Vensters sneuvelen. De bewoners, met inbegrip van de oudste kinderen, laten zich niet onbetuigd en werpen stoutmoedig stenen terug. Het eerste bloed vloeit aan elk van de twee kanten. Eensklaps wordt de loop van een geweer door een raam gestoken op de bovenverdieping van de belegerde wonst. Er weer klinken schoten. Ene Jacobus, een van de aanstokers van het jagen, loopt twee schamschoten op aan het been en schreeuwt het uit.
Sacre Dieu! Je zult toch wel niet voor niets gedaan hebben, hè? Onnozel manneke!
Een deel van het volk kiest het hazenpad. Anderen blijven stampij maken tot diep in de nacht. De hoogbaljuw is niet bepaald van plan een onderzoek in te stellen. Hij bezoekt de woning van de smet, maar het wapen blijkt plots in rook opgegaan. Enkele betere burgers willen hogerop verhaal gaan halen. Ze lichten anoniem de Raad van Vlaanderen in over de hele bedoening in Deinzen. Zou die echtscheiding, zo klinkt het, niet verschoven kunnen worden naar een latere datum en in het geheim worden afgehandeld? Zo is dat in het verleden toch ook somtijds geregeld? Want dat de poppen nog aan het dansen zullen gaan, is zo klaar als pompwater.
Goed, pauze. Wat hebben we nog geleerd? Blijkbaar zijn het vooral jongeren die de charivari leiden. Zij zijn geen kind meer, maar ook nog niet volwassen. En zoals wel vaker gebeurt, moet ik hier spontaan denken aan een citaat van de 17e-eeuwse dichter Jacob Cats. Meer bepaald, men moet een paar narreschoenen verslijten eer men recht wijs wordt. Wijsheid komt dus met de jaren. Zo'n charivari, een geritualiseerde vorm van geweld tegen wat niet hoort, paste enigszins in de opvoeding tussen de vele andere rituelen van het opgroeien. En we willen nu enkele voorbeelden zeker niet besparen. Het leven van jongeren was door de gemeenschap georganiseerd. Zo had je bijvoorbeeld spinningen, waar meisjes en oudere vrouwen samen sponnen aan een spinnenwiel en de wetenswaardigheden van het vrouwenleven uitwisselden. Of, nog zo'n traditie, jongens die tijdens de nacht van 1 mei een meiboom planten in de tuin van een meisje, om haar te versieren eigenlijk. Labaye, dat bestond ook, en dat was dan weer het samenkomen van jonge mannen en vrouwen in herbergen, tavernes, ten strengste verboden door de geestelijke instanties. Het kwanselbier is er ook, ook wel afscheidsbier, en dat was wanneer op de dag voor een trouw of ondertrouw een jonge man de andere jongens van het dorp trakteerde op een kroegentocht, omdat hij een beschikbaar meisje had weggekaapt. Maar onze favoriet is het zogenoemde nachtvrije of venstervrije, om elkaar te leren kennen voor het huwelijk. Het idee was dat de jonge man zich via een luik of het venster toegang verschafte tot de slaapkamer van de beoogde bruid. Het was allemaal op voorhand afgesproken. Het meisje verwachtte het getik op het vensterraam en eenmaal binnen zette de jongen zich op de dekens en ze praten tot zonsopkomst. Het moment waarop het tijd was om de koeien te melken. Seksueel verkeer trouwens was in dit vroege stadium ongewenst. Er werd hooguit wat, ja, gestoeid. In Deinze zien we dat iedereen deelachtig is van de charivari. Jong en oud, man en vrouw. En we ontmoeten ook een paar interessante personages, namelijk de gezagsdragers. De burgemeester, Brakke, of de baljuw, Mertes. Maar ook de schepenen, en in die tijd deden schepenen ook aan rechtspraak. De autoriteiten kijken goedkeurend en geamuseerd toe. Op het einde wordt geopperd om de zaak voor te leggen aan de Raad van Vlaanderen. Op het niveau van het graafschap is dat het hoogste rechtscollege, verantwoordelijk voor zaken als valse munterij, majesteitsschennis en oproer. Er zal een onderzoek worden gevoerd. Daar kan Deinze donder op zeggen. Vergis u niet, wat hier in Deinze gebeurt is niet uniek, maar op het einde van de 18e eeuw is het in onze streken wel strafbaar. Waarom? Wel, de rationele en verlichte Oostenrijkse keizer Jozef II, die onze gebieden bestuurt vanuit Wenen, die staat niet bepaald bekend als een vriend van volksjustitie. Via plakaten of verordeningen bestrijdt hij de volksgerichte allerhande. Maar goed, we willen u niet te lang in spanning houden. Wat gebeurt er in ons laatste bedrijf?
Zo nu, mensen, voor het leste, als gij trouwt, doet u beste, dat gij niet vaart gelijk die twee, want dan krijgt je van alles mee. Want in het varend is het kras, gij krijgt een wafel bij ieder glas.
Deinze, 7 juni 1788. Gelijkom zeggens, iedere morgen blaast de bakker op zijn horen. En dat veroorzaakt, als bij toverslag, een stormloop voor zijn huis. Vals alarm, zo blijkt. De menigte zit op hete kolen, maar het is nog even wachten. Een uurtje later blaast de bakker wederom op zijn horen. Een koets staat vertrekkens klaar op de binnenkoer van herberg Douwe Posterijen. En in die koets het echtpaar De Smet en 2 getuigen. Vandaag is de dag van de formele echtscheiding. Een uitzinnige massa schelt en tiert dat het een lieve lust is. Sommigen werpen zich op de grond en maken copulatiegebaren. Enkelingen steken een vossenstaart op hun muts. Welk een vermetelheid!
Wat is dat van de jongen?
Spoorslags vertrekt de koets, maar iedereen loopt en danst erachteraan. Eenmaal aangekomen aan het stadhuis, snellen de inzittenden de trappen op naar binnen. Velen laven hun dorst in de nabijgelegen herbergen. Vanuit Den Appel zingen Jacobus, die jongen met zijn kapotte been, en zijn maten schuine liedjes. Op het einde van elke strofe brult iedereen baldadig mee.
Viva Telugbal!
Viva Telugbal!
Viva Blanchard!
Viva Blanchard!
Tafel, stoelen en jenever worden tot voor de ramen van de raadkamer gesleurd. Van binnen geeft de voorschepen met gebalde vuisten te kennen dat dat echt niet door de beugel kan. De baljuw is op komst. Veel baat het niet. Want wanneer die een sergeant op de ballorige meute afstuurt, gaat hij blijmoedig op in de massa. Luisteraar, ligt het aan mij of zien wij hier telkenmaal hetzelfde stramien? Omstreeks de noen is het echtpaar van tafel en bed gescheiden. Ze bestijgen de koets, maar de jongelui voorkomen dat die vaart maakt. Ze dartelen en dansen, zuipen en zingen voor het rijtuig. De vermalen dijde ketelmuziek zwelt weer aan, als mede het verfoeide gezang. Er wordt aan de kar geschud en de inzittenden, met het schaamrood op de wangen, mijden oogcontact. Schoolmeesters bedekken hun kinderen de oren. Moeders sturen het jonge huispersoneel naar binnen.
Ja, daar is er die oer, die thee.
Daar is hetzelfde andere paar. Zelfde luchtwammer op het toepkamp, ja!
In de late afternoon trekken Jacobus en zijn kameraden een boegbeeld van een kalkschip dat ze opdirken met een vest en een hoed. Pieter de Smet smeekt de jongelui dat ze, ter wille van zijn kinderen, hun eerrovende optreden zouden staken. Hij steekt ze 14 stuivers drinkgeld toe om zijn laatste vernedering af te kopen, waarop de bende naar de herberg trekt. Het beeld krijgt andere kleren aangetrokken en vanuit de herberg start een luidruchtige processie. Een omgang.
Waarom? Het is op te varen! Het is op te varen! Het is op te varen!
Boegbeeld Ottevaren wordt nu bespuugd en geslagen. Een bakker deelt koeken uit en beveelt zijn knechten om één voor één urenlang op de bakkershoorn te toeteren. De jongens schreeuwen dat ze het scharminkelen nooit zullen laten. Voor de baljuw, nog voor de Raad van Vlaanderen. Straffer nog. Ze zingen dat ze op hen schijten.
Jongens, jongens, jongens. Deze charivari is ontaard in een heus massaspectakel. Iedereen neemt eraan deel. Nadat in dit geval de bakker verzamelen heeft geblazen met zijn gebruikelijke melodie, genaamd Eet brood. De hele middenstand lijkt een bijdrage te leveren met gratis jenever of zelfs koffiekoeken. En dan de grote finale, de rituele vernedering. Het ronddragen en bespotten van een grote pop. Voorzeker, een charivari heeft iets carnavalesks. Vossenstaarten zien we overigens wel vaker opduiken bij carnaval, maar ook op vastenavond, verloren maandag of drie koningen. Kortom, telkens als alle remmen losgingen en de officiële instanties een stapje achteruit zetten. Kerkelijke feestdagen hadden heus niet altijd zo'n sereen of plechtig karakter. Integendeel. Neem nu het middeleeuwse Zottefeest in de Nederlanden. Meestal werd dat gehouden op 28 december, de dag van de onnozele kinderen. Dan werd er een kind tot bisschop verkozen dat dan met staf en mijter een of andere schertsmis opdroeg, waarin het alle kerkgangers vervloekte, dat ze allemaal een rode kont kregen, en de gelovigen die zongen dan met piepstemmetjes hilariteit alom. En carnaval, de laatste uitspatting voor de vaste tijd, die stond voor de omgekeerde wereld. Rijk werd arm, mannen trokken vrouwenkleren aan en andersom. Carnaval was ook de piekperiode voor charivaris. Een door zijn vrouw bedrogen man riskeerde bijvoorbeeld de horens te worden opgezet. En als horendrager werd hij dan achterstevoren op een ezel gezeten door het dorp geleid. Tot groot jolijt van de omstaander. Is het u ook opgevallen dat de bestraffing van de onfortuinlijke uitdraait op een lichamelijke vernedering? Voortdurend wordt Catharina uitgemaakt voor luchtballon. En in de omgang, de processie, wordt de beeltenis van Ottevaren bespuwd en geslagen. Een volksgericht maakt duidelijk dat schaamte een erg lichaamsgebonden emotie is. Denk aan de copulatiegebaren. In de meest extreme gevallen werd de gêne tegenover de groep opgewekt door de slachtoffers letterlijk uit te kleden, naakt uit te stallen vervolgens en te besmeuren. De gedupeerden waren het slachtoffer van spot en hoon, maar ook van publieke walging. Pek en veren, dat beeld kennen de meeste mensen wel. Maar wat te denken van bijvoorbeeld beerjagen, een ritueel dat voor het eerst opgetekend is medio 17e eeuw. Het kwam voor in Brabant, Vlaanderen en Limburg, maar evengoed in de Duitsstalige regio of in Engeland. Wat gebeurde daar? Tromgeroffel of hoorngeschalk hold dan, zoals altijd, als start zijn en de deelnemers trokken als één luide bende naar de huizen van een overspelig tweetal. Die twee werden dan naakt aan elkaar vastgebonden en door het dorp, of zelfs door verschillende dorpen, over de grond gesleept en met knuppels geslagen. Als afsluiter werden ze door een rivier of modderpoel getrokken. maar ook die pop van Otto Vare is herkenbaar uit andere charivaris. In de 18e eeuw kwam in de streek rond Antwerpen het tafelen of het toefelen een pak slaag geven veel voor. Ja, met de obligate ketelmuziek opnieuw sleepten de dorpelingen dan rotte dierenkarkassen tot aan de woningen van een stel dat wat had mispeuterd. Ze hadden vroegtijdig hun verloving beëindigd. De muren werden met drek besmeurd, stroopoppen werden opgehangen in een boom en op het einde verbrand of begraven. Als signaal kon het wel tellen, nietwaar? Volksgerichten, zoveel is duidelijk, had je in alle maten en vormen, van spottend en speels tot gruwelijk en grotesk. Maar steeds weer keert dat element van spektakel terug. De straf is een groepsgebeuren, iets om gezamenlijk naar te kijken en het slachtoffer zelf wordt in al zijn viezigheid tentoongesteld. Tenzij de vernederde bijvoorbeeld zijn vernedering afkocht en met dat geld werd dan bijvoorbeeld een vat gegeven voor het hele dorp. Nu, dat aspect van tentoonstellen was zeker niet specifiek voor de volkscultuur. De zwaarste officiële straffen hadden altijd iets van een show. Zo kon in de 17e eeuw iedereen criminelen zien bengelen op het galgenveld buiten de stad. Of halfdood opgesteld op een houten rad waarop eerst dan hun ledematen waren gebroken, het zogenoemde radbraken. Net als in een volksgericht manifesteerde de officiële macht zich in de eerste plaats op het vege lijf van de onderdanen. Tot diep in de middeleeuwen was het niet abnormaal dat een crimineel zware, zichtbare littekens overhield aan een veroordeling. Openbaar en fysiek, tot voorwerp van spot en schande gemaakt. Zo werd er gestraft. Hoe goed kent u uw Bijbel? Weet u nog wat Pontius Pilatus zei nadat hij Jezus had laten geeselen en soldaten hem een doornenkroon hadden opgezet? De gouverneur toonde hem aan het verzamelde volk en zei toen: Ecce homo, bekijk de mens. In de Europese kunstgeschiedenis was dat verhaal heel lang een geliefd thema. Concepten als toerekeningsvatbaarheid of interneren, disciplineren, heropvoeden zijn vooral 19e en 20e eeuws. Misschien iets voor een latere aflevering. Nog even terug naar Deinzen. Zoals we al zeiden, heeft een charivari een moraliserende component. In dit geval, overspel mag niet. Maar dat is hier toch maar de helft van het verhaal. Het loont de moeite om even naar het kleine politieke wespennest te kijken ook. Herinner u de hoge piffen? Die staan erbij en kijken ernaar. Het is al langer geweten in Deinzen dat vooral de voorschepen van Wontergem het geweld niet schuwt. Hij staat bekend als een keurvechter die van tijd tot tijd iemand een stevig pak rammel verkoopt. Soms gewoon op straat. Mogelijk heeft hij zelfs de baljuw in zijn zak. En dat is de arm der wet. En die is dat schijnt ook niet vies van een paar steekpenningen hier of daar. Het is een publiek geheim dat die twee binnen het schepencollege alle macht naar zich toe hebben getrokken. Keizerlijke reglementen, de majesteitsplakaten, de ordonnantieën werden niet toegepast. Ambten stonden te koop. Rechtszekerheid werd niet geboden. Een dossierstuk van de Raad van Vlaanderen beschrijft hoe de baljuw een dief liet creperen in een minuscule cel voordat het proces nog maar kon plaats hebben. Meer dan waarschijnlijk is Van Wontergem de aanstoker geweest van de charivari. De jonge jagers, onder wie die Jacobus, dat waren zijn knechten. In het schepencollege zijn veel stokers en brouwers vertegenwoordigd en er heerst in die drankensector een moordende concurrentie. Van Wontergem heeft wellicht belangen in die brouwersbusiness en ziet samen met enkele andere schepenen zijn kans schoon om een concurrent af te maken of oude rekeningen te vereffenen onder het mom van een charivari. Tijd voor een epiloog. Hoe loopt het af in Deinzen? De Raad van Vlaanderen start enige tijd na de scherminkeling een onderzoek en verhoort getuigen. In een Deinse herberg overigens, letterlijk tussen pot en pint. De jonge aanstokers, onder wie die Jacobus, zitten 4 maanden in voorhechtenis en worden veroordeeld tot 8 dagen cel, waarvan de helft op water en brood, maar ook het betalen van de proceskosten. En wat met Catharina, de luchtballon? Wel, zij verdwijnt een tijdje naar Deinzen, maar later neemt ze de stokerij van haar ex-man in haar eentje over. Maar nu komt het. Voor het voltallige schepencollege krijgt dit verhaal een venijnig staartje. Met een cynisch briefje vraagt de markies van Deinze van de familie de Merode dat ze hun eigen opvolgers aanduiden. Want zoveel wanbestuur kan niet getolereerd worden. De hele klik wordt koudweg de laan uitgestuurd. Oprotten. Meteen ook de gelegenheid om het hele schepencollege te vullen met keizersgetrouwen. Om zo de patriotten te bekampen. Ik noemde net twee politieke groepen. Keizersgetrouwen en patriotten. Ja, ja, het kleine Deinze komt in de vaart van de grote geschiedenis terecht. De Brabantse omwenteling staat voor de deur. Wat was dat, de Brabantse omwenteling? Wel, tussen 1789 en 1790 hadden de Oostenrijkers het knap lastig met een opstand tegen hun gezag in de zuidelijke Nederlanden. Al die verlichte, moderne, rationele ideeën op vlak van bestuur, justitie en financiën, ja, onze versnipperde contreien lusten er echt geen pap van. Moest die verre keizer hier nu echt van bovenaf dat onontwarbare kluwen van lokale gebruiken, tradities en vooral privileges komen ontrafelen? De Brabantse omwenteling is niet te verwarren met de Franse revolutie van datzelfde jaar, maar het was een conservatieve poging om het ancien regime in ere te houden. Oostenrijk sloeg die opstand neer, maar op termijn haalde het weinig uit. In 1794 veroverden de Fransen toch deze regio. Met enkele pennetrekken schaften de revolutionairen al die instellingen en functies van het oude systeem af. Baljuw Mertens was ineens de laatste baljuw van Deinze. De jeugd van Deinze roept dan wel dat ze nooit zou stoppen met dat scharminkelen. De charivari zal als cultureel fenomeen stilaan verdwijnen in heel Europa, of toch de ergste vormen van het ritueel. Onder de verlichte Oostenrijkers, maar meer nog onder het Franse revolutionaire bewind, ontnemen de officiële instanties het volk de mogelijkheid om te straffen. Geweld in het algemeen komt nu enkel de staat toe. Aan het begin van elk bedrijf hoorde u een gedicht. Dat is eigenlijk een liedje. Dat is geschreven tijdens de straatrepressie, na de Tweede Wereldoorlog, waarin bijvoorbeeld vrouwen die met een Duitser hadden gelegen, ritueel werden bestraft door ze bijvoorbeeld kaal te scheren. Andere restanten van de charivari, die zien we misschien in vrijgezellenavonden. Of het is aan het uitsterven de zogenoemde ossenfeesten, die in het Limburgse worden gehouden voor een dertiger die nog niet van straat is. En dan worden er ook affiches van de ongelukkige opgehangen of een opblaasbare os in zijn voortuin gezet. We vonden zelfs online een Nederlands-Limburgs bedrijf dat ossenfeesten organiseert. In verschillende formules met navenante prijzen, volledig coronaproof. Toen we daar straks spraken over naakte mensen die door een beek moesten kruipen en zelfs menselijke uitwerpselen over zich heen kregen als deel van het ritueel, werd u misschien ook pijnlijk herinnerd aan een macabere studentendoop die in 2018 een jong mensenleven heeft gekost. Hoewel gezegd moet worden dat studentendopen niet echt bestraffen, maar eerder een onschuldige rit de passage zouden moeten zijn. Het is moeilijk om van al deze gebruiken foto's te vinden. Net als toen laten ze nauwelijks sporen na. Of worden ze zelfs uitgewist. Stellen we ook eens de vraag of we vandaag nog in een cultuur leven waarin schaamte ons gedrag corrigeert. Als we zien hoe we reageren als er bijvoorbeeld gênante filmpjes opduiken van al dan niet bekende mensen. Volgens ons staat de schandpaal van het ancien regime nog steeds recht. Maar dan digitaal misschien. Vandaag leerden we de mensen kennen die doorgaans opgaan in het decor van de grote geschiedenis, of zelfs gewoon verdrongen worden naar de coulissen. Dit zijn de mensen die ons als historicus zelden rechtstreeks toespreken in de bronnen. Voor wie zich afvroeg waar wij onze bronnen hebben gevonden, wel, als we op zoek gaan naar de kleine man of vrouw, vinden we hun sporen vaak alleen in de bronnen van de grote mannen. Wij baseerden ons op de notities van de parochiepriester, enkele procesdossiers van de Raad van Vlaanderen met getuigenverklaringen, briefwisselingen, notities van het Schepencollege en anonieme volksliederen. Charivaris willen ook vaak niet dat er veel bewijsmateriaal overblijft. En het onderwerp krijgt de laatste decennia minder aandacht van de wetenschap. We zijn er voor vandaag, maar eerst enkele tips. Wie zelf wil zien hoe zijn of haar Belgische dorp of stad eruit zag in de 18e eeuw, google gewoon Ferraris Atlas online en je komt op de juiste pagina van geo.vlaanderen. Wie in volkscultuur en mentaliteitsgeschiedenis geïnteresseerd is geraakt, verwijzen we graag naar de auteur Peter Burke. Die schreef al in 1878 het standaardwerk Volkscultuur in Europa tussen 1500 en 1800. Het is nog steeds een autoriteit. We danken voor deze aflevering professor Mark Jacobs, die in de jaren 80 veel onderzoek deed naar charivaris en ons deze interessante casus in Deinzen aan de hand deed. Voor hun dramatische stemwerk danken we Christine Maas als onze vertelster, maar ook Joke Prinsen, Gerard van der Wallen, Alejandra Teus en Leonard Muilen om in de huid te kruipen van de Deinse notabelen, maar ook de dorpelingen. De aflevering werd meegeschreven door Laurent Pochet en de eindredactie werd meeverzorgd door Benjamin Gooivaarts. De montage was een huzarenwerk vandaag en die gebeurde zoals altijd door Filip Veekemans. Mijn naam is Jonas Goosenaerts. Vergeet ons niet te volgen op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.